Gemeente, de schriftlezing vindt u in het Nieuwe Testament en wel in Hebreeën 4. Hebreeën 4 is onze schriftlezing. En daar lezen we Gods heilige en onfeilbaar woord als volgt. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn. Indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs. En is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon Gods. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, in deze dienst willen we de stof uit de Dordtse leerregels weer vervolgen. En we zijn toegekomen aan hoofdstuk 3-4, artikel 11. En dat gaat over een heel belangrijk onderwerp. Ieder artikel is belangrijk. Maar het gaat in deze dienst, in deze leerdienst, over de waarachtige bekering. En degenen die de afgelopen jaren belijdenis hebben gedaan, die hebben een stukje uit artikel 11 moeten leren. Voor sommigen zal dat bekend in de oren klinken. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. Artikel 11, we willen dat eerst samen lezen. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des Geestes God zijn. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde, nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Het gaat dus hier over de ware of de waarachtige bekering. En in dit antwoord maken we op dat dat drie dingen inhoudt. Namelijk verlichting van het verstand, opening van het hart en vernieuwing van de wil. De waarachtige bekering betekent verlichting van het verstand, opening van het hart, vernieuwing van de wil. Gemeente, het is alweer verschillende weken geleden dat we samen hebben stilgestaan bij de Dordtse leerregels. De laatste keer hebben we gehoord, om het even op te halen, over de roeping die niet door bekering wordt gevolgd en de roeping die wel door bekering wordt gevolgd. Want de roeping, dat wil zeggen de verkondiging van het woord, heeft tweeërlei uitwerking. Hoewel er slechts één roeping is, wordt wel het onderscheid gemaakt tussen een uitwendige en een inwendige roeping. En de uitwendige roeping is dan de ernstige verkondiging van Gods woord, waarbij die roeping afstuit op de onbekeerlijkheid van het hart. En we hebben toen de gelijkenis van het zaad aangehaald en gezegd dat zaad, dat is goed, maar er mankeert iets aan de akker, aan ons hart. De inwendige roeping is inhoudelijk dezelfde roeping als de uitwendige roeping. Hetzelfde zaad wordt gestrooid, hetzelfde evangelie wordt gehoord, maar we kunnen zeggen er komt iets bij. De Heilige Geest draagt dat verkondigende woord ook het hart in. Dat zaad, jongens en meisjes, dat valt, denk even aan die gelijkenis, in goede aarde. Het wordt niet opgepikt, het valt niet op steenachtige plaatsen, niet tussen de doornen en de distelen, maar het valt in goede aarde. Dan spreken we van een inwendige roeping. Het woord wordt toegepast, het dringt werkelijk door, het heeft zijn uitwerking. Als we dat onderscheid maken van inwendige en uitwendige roeping, dan kunnen we ons daar gemakkelijk achter verschuilen. En zeggen van ja, kijk, het is in mijn leven nog altijd een uitwendige roeping. Het moet een inwendige roeping worden. En we geven daarmee eigenlijk de Heere de schuld. Die heeft me nog niet inwendig geroepen. Maar het is onze eigen schuld, want we zijn zelf ten volle verantwoordelijk. hebben wij gebeden voordat we naar de kerk kwamen. Heere, wilt u dat woord brengen in mijn hart? Ja, we worden opgeroepen, bekeert u. Maar bekeert u mij, opdat ik vruchten mag voortbrengen tot uw eer. Als de roeping uitwendig blijft, zo leerden we uit artikel 9, is dat de schuld van de mens, van ons verdorven hart. Maar wordt de roeping inwendig, is dat louter genade. De genade van de Heilige Geest. We moeten dat Gode toeschrijven, zo belijden we met onze Dordtse vaders in artikel 10. De Heilige Geest past het woord toe. Maar hoe gaat dat dan? Wat houdt die toepassing nu precies in? Wat gaat er in een zondaar om als hij werkelijk tot waarachtige bekering komt? Ik hoop dat dat jouw vraag is. En dat je daarom vanmiddag heel goed wil luisteren. Dat je daarmee worstelt. Je zegt, ja, ik hoor dat ik bekeerd moet worden. En ik weet dat ik bekeerd kan worden. Dat heeft de Heere al in het uur van mijn dood beloofd. Maar hoe gaat dat dan? Vanuit artikel 11 wordt dit aan de orde gesteld. Want daar wordt de bekering uitgelegd. Of misschien moeten we wel zeggen de wedergeboorte. Want daar gaat het in het volgende artikel over. En dat heeft alles met elkaar te maken. De belijdeniscategezanten weten dat wel. De wedergeboorte is wat God in ons werkt, zonder ons. Dat lezen we ook in artikel 12. En wat de Heere in ons werkt door het wonder van de wedergeboorte, dat komt naar buiten openbaar in de bekering. Die bekering van ons hart en leven wordt zichtbaar. Gemeente, nu is er veel wat bekering genoemd wordt, wat niet de waarachtige bekering is. Je hoort wel eens zeggen van iemand, ja, die is bekeerd van de kroeg naar de kerk. Dat kan, dat is bijzonder, dat iemand er niks van wilde weten en liever met een flesje bier in de hand zat dan met de Bijbel en veel te veel dronk en dat de Heere ingrijpt en dat hij weer naar de kerk gaat. Maar dat hoeft nog niet altijd ook werkelijk de waarachtige bekering te zijn. Dat kan een uitwendige verandering zijn, een verandering aan de buitenkant. Je hoopt en bidt dat het veel meer uitwerkt. De remonstranten tegen wie de Dordtse leerregels gericht zijn en die er helaas nog steeds zijn, remonstranten, ten diepste leeft het in ons aller hart en leven. De remonstranten die spraken ook over bekering. En ze zeiden, het is niet zo dat in de bekering nieuwe krachten en gaven door God worden ingestort. Nee, de bekering is een daad van de mens die zich bekeert. En de Heere die geeft alleen de macht om die daad te volbrengen. Dus het eerste begin is volgens de remonstranten van God, maar verder moet de mens het doen. En de genade waardoor we bekeerd worden is volgens de remonstranten alleen maar een zachte aanrading. Meer niets. Het ligt aan de mens of hij op die zachte aanrading, die aandrang ingaat of niet. In de ogen van de remonstranten is de werking van Gods genade beperkt tot de prediking van het woord met daarin, in die prediking, de verlichting van de Heilige Geest. zodat het verder aan de mens wordt overgelaten zich al dan niet te bekeren in de verwerping van de dwalingen. Volgend op dit derde en vierde hoofdstuk komt dat uitvoerig aan de orde. Maar onze Dordtse vaders gaan in de Dordtse leerregels daar krachtig tegen in. Tegen die visie van de remonstranten dat de bekering voor een groot gedeelte het werk van een mens is. De remonstranten maakten een onderscheid ten aanzien van verwerving en toepassing, zo zouden we het ook kunnen zeggen. Verwerving en toepassing van het heil. Christus heeft weliswaar het heil verworven in de weg van lijden en sterven, maar de toepassing, de toe-eigening daarvan komt op rekening van de mens. Ze maakten geen onderscheid tussen het werk van Christus voor ons en het werk van de Heilige Geest in ons. Gemeente, het woord bekering, dat komt vaak in de Bijbel voor. Niet alleen als bekering, maar ook op allerlei, met allerlei andere woorden. Ik zat even te kijken, het komt 15 keer in de schrift voor als bekering en het woord bekeren zelfs 46 keer. Het geeft aan hoe belangrijk bekering of bekeren is. En een van de grondwoorden voor bekering is omkeer. Een totale levensomkeer. We zeggen meestal dat bekering bestaat uit een inkeer, een afkeer en een terugkeer. Denk maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Eerst komt hij tot inkeer. Al het eten is op, hij zit daar bij de zwijnen en die krijgen te eten, maar die verloren zoon die heeft niets om te eten. Hij komt tot inkeer. De knechten, de huurlingen van zijn vader, die hebben het veel beter. Hij zal opstaan en tot zijn vader gaan. Dat betekent dat de mens gaat zicht krijgen voor zijn diepe ellende. Voor zijn zonder God op deze wereld staan. Inkeer, waardoor hij leert inkeren tot zichzelf en oog krijgt voor zijn zonde en schuld. Maar dan ook afkeer. Afkeer van de zonde. Van dat oude leven zonder God, dat wordt ons de dood. Maar dan komt het ook tot die wederkeer. Dan wordt die bekering ook een terugkeren tot God met smeking en geween. Zoals die verloren zoon het zegt: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, om bekeerd te worden, en dat wordt hier in dat artikel heel duidelijk beleden, hebben we de onwederstandelijke kracht van de Heilige Geest nodig. De genade van de bekering is niet iets wat uit de mens opkomt, maar is met recht en ten volle alleen genade. Genade die van boven komt. De bekering is het werk van God door de Heilige Geest. Die waarachtige bekering tot God geschiedt in de eerste plaats in de middelijke weg. En daar moeten we even bij stilstaan, namelijk door de prediking van het woord. Zo begint artikel 11. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Kijk, dat alleen is niet genoeg, maar het is wel het eerste middel. De Heere die komt doorgaans door middel van de verkondiging van het woord te werken in ons hart en leven. Nee, dat is niet het enige, maar wel het eerste. En gemeente, ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat we onder de prediking komen, dat we in de kerk zijn. Ook al heb je misschien niet zoveel zin, kom, want daar wil de Heere werken. Daar hangt ons leven van af. Helaas zijn er velen die dat anders zien of helemaal niet zien. Ze komen naar de kerk als het hen uitkomt, als ze zin hebben. Maar laten we toch beseffen, jong en oud, hoe belangrijk het is om in de werkplaats van de Heilige Geest te zijn. En als u niet kunt komen, dan kunt u natuurlijk ook meeluisteren. Ook dat wil de Heere zegenen aan het hart. Maar als we maar even kunnen, dan moeten we onze plaats niet leeg laten. En dan is de prediking niet het vertellen van allerlei verhaaltjes. Nee, de inhoud van de schrift moet verklaard worden, verkondigd worden. Onder de bediening van de Heilige van het woord moeten we horen dat die nodiging persoonlijk is en niet vrijblijvend. De oorzaak van de onbekeerlijkheid van de mens is, ondanks Gods duidelijke roepstemmen in zijn woord, dat de hoorders horende doof en ziende blind zijn. Gemeente, ik zat zo te denken tijdens de voorbereiding hoeveel kennis de mens ook heeft als het gaat om natuurlijke en wetenschappelijke zaken. Maar als het nu gaat om het verstaan van de schrift, dan is het waar wat we lezen in 1 Korinthe 2... Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid. En hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. Begrijpt u nu waarom dat gebed van morgen tijdens die doopdienst zo belangrijk is? Maak mij verstandig, opdat ik uw geboden leren. Daarom zo is het dat hij, God, niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Gemeente, wie gaat verstaan dat het eerste begin van de waarachtige bekering geschiedt door en onder de prediking van het woord? Ja, die is daar. Maar wat gebeurt er nu? Wat gebeurt er nu onder de prediking als de Heilige Geest dat woord toepast? En nu hoop ik, en dat is mijn gebed ook voor deze dienst, ik heb daar vanmiddag ook om gebeden, voorafgaande aan deze dienst op de studeerkamer. Gemeente, nu is het mijn hartelijke gebed dat, ja, dat we er niet alleen over spreken en over horen, maar dat we dat nu ook krachtdadig door de werking van de Heilige Geest mogen ervaren, mogen kennen in ons leven. En ik hoop dat dat ook jouw gebed is. Wat gebeurt er nu onder de prediking als de Heilige Geest het woord toepast? In artikel 11... worden, ja, drie dingen genoemd. Daar wordt veel meer genoemd, maar ik vat het samen in drie dingen. Ons verstand wordt verlicht. Ons hart wordt geopend. Onze wil wordt vernieuwd. Als eerste staat er dat het verstand wordt verlicht. Door de Heilige Geest verlicht God hun verstand krachtig, opdat ze recht, dat wil zeggen op de juiste wijze, zouden verstaan en onderscheiden die dingen die des geestes God zijn. Gemeente, ons natuurlijke verstand is verduisterd door de zonde. Zodat we de dingen die des geestes God zijn, die van de geest van God zijn, niet verstaan. Wat betekent dat wel? Ons verstand, ons natuurlijke verstand, ja, heeft geen oog voor genade en vergeving. Ja, we weten dat verstandelijk wel, dat dat nodig is. Maar eigenlijk zijn we er blind voor. We hebben geen besef van Gods gerechtigheid en heiligheid. Geen besef voor zijn liefde, zijn genade, zijn barmhartigheid. Maar waar die ogen ontbreken, daar geeft de Heilige Geest ogen. Daardoor gaat de van nature blinde mens zien. We gaan de dingen zien die des geestes God zijn. We gaan die op de juiste wijze verstaan. Het gepredikte woord wordt persoonlijk ervaren. Ken je dat? Weet je momenten aan te wijzen, misschien wel jaren geleden, waarvan je moet zeggen, ja, toen kwam het echt binnen. Er komt inzicht in je eigen verlorenheid. Je weet dat de mens gevallen is in de zonde en verloren ligt, maar je gaat dan zien dat je zelf verloren bent. Dat je zoals je geboren bent niet voor God kunt bestaan. Je gaat worstelen om met God verzoend te worden. Je valt jezelf ook hoe langer hoe meer tegen. Meer en meer ga je inzien dat je zonder die borg niet voor God kunt bestaan. Je schuld begint meer en meer te drukken. Hoe moet dat toch in mijn leven? Straks moet ik sterven en ik kan niet sterven. En de nodigingen van de zaligmaker beginnen steeds meer je hart te raken. Maar je vraagt je af, zou dat nu ook voor mij kunnen? Zoveel gezondigd, zoveel verkeerd gedaan, zoveel verkeerd gedacht. Geliefden, als ons verstand krachtig verlicht wordt, dan leidt dat tot kennis, rechte kennis. We spreken dan over Gods kennis. We leren met ons verlichte verstand God kennen als een heilige God, maar ook als een barmhartige God. Het leidt ook tot zelfkennis. We leren onszelf kennen wie we tegenover God geworden zijn. Zondaren die voor hem niet kunnen bestaan. Maar daar komt ook Christus kennis. Door de diepte van de zelfkennis heen leidt de geest die het verstand verlicht ook tot kennis van Christus. We leren hem kennen. Voor het eerst en steeds meer als de enige die ons werkelijk verlossen kan uit genade. Kijk, om die reden bad de apostel Paulus voor de gemeente van Efeze, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij mocht weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Als wijlen dominee W.L. Tucker, sommige oudere gemeenteleden hebben hem misschien nog wel gekend. Na zijn emeritaat heeft hij nog 2 jaar in Seerjansland gestaan, mijn eerste gemeente. En Ik heb daar ook veel van de mensen over hem gehoord. Een bijzonder iemand. Als hij het votum uitsprak in de kerkdienst, dan zei hij altijd: en in de naam des Heiligen Geestes, die harten wederbaart, gevende verlichte ogen des verstands. Dus die verlichting van het verstand hebben we nodig. Ons verduisterde, door de zonde verduisterde verstand moet verlicht worden. Anders dan leven we gewoon door de eeuwigheid tegemoet. Ja, zegt de jongere, maar dominee, die remonstranten, die zullen toch ook wel iets daarvan gevonden hebben. Jawel. Die erkenden ook dat het verstand in de bekering verlicht werd. Alleen werd dat niet toegeschreven aan het werk van de Heilige Geest. Nee, de verlichting van het verstand was vooral een mogelijkheid die in de mens aanwezig was. En het kwam er bij de een uit en bij de ander niet. Maar daartegenover stellen de Dordtse vaders dat het de geest des Heren is die deze verlichting bewerkt. Opdat er geen roem zou zijn in de mens. Kijk, daarom is het gebed zo nodig om de verlichting van de Heilige Geest niet één keer, maar telkens weer. Ook iemand met genade moet toch zeggen: ach, wat is mijn verstand vaak verduisterd, dat ik geen juist zicht heb op wie God is en op wie ik zelf ben, op wie de Heere Jezus is. O Heere, geef me toch verlichte ogen, verlicht mijn verstand. Maar de verlichting van het verstand, dat is nog niet alles. Want de bekering, de waarachtige bekering, doortrekt de hele mens. Dus ook het binnenst. Het hart wordt erbij betrokken. En het hart, u weet dat wel, dat is in de Bijbel het centrum van alles wat de mens doet en is. Het hart is het centrum van, zo kunnen we zeggen, heel onze persoonlijkheid. En als ons hart, daaruit zijn de uitgangen des levens, als ons hart vernieuwd wordt, ja, dan wil dat zeggen dat heel ons leven vernieuwd wordt, tot in de kern toe. Kijk, elke bekering waarbij het hart niet veranderd wordt, vernieuwd wordt, is een schijnbekering. Ik noemde net dat voorbeeld van bekeerd van de kroeg naar de kerk. Dat kan natuurlijk dat het ook het hart geraakt heeft, maar als het alleen maar buiten kan blijven, dan is het een schijnbekering. De waarachtige bekering is een zaak van het hart. Kijk, jongens en meisjes, daarom bidden we ook om een nieuw hart. Een levend gemaakt hart. Een geopend hart. Want dat is het tweede. De waarachtige bekering, dat betekent de verlichting van het verstand. Maar daarbij hoort ook de opening van het hart. En als we dat zo zeggen en belijden met de Dordtse leerregels, dan moeten we zeggen: ja, ons hart is van nature gesloten voor God. Gesloten. En dan bedoel ik afgesloten in de richting van God. Het staat open voor de wereld. Helemaal open voor de zoete lokstemmen van de Satan. En van de wereld met al haar verleidingen. Maar van nature gesloten voor de ernstige, welmenende roepstem van het evangelie. of niet. Dus je mag weten dat je hart geopend is. En misschien dat je die tijd wel kunt aanwijzen. Toen is het anders geworden in mijn leven. Ja, dan moet je zeggen, daarvoor ja, was ons hart gesloten. Was mijn hart gesloten voor de Heer en zijn dienst. Maar wat een wonder. Als onder de prediking, door de Heilige Geest, je hart geopend wordt. Dat hart wat zo hard is als een diamant, als een steen. Ik heb wel eens op school, toen ik nog voor de klas stond. Ik kan dat hier niet doen, maar als het dan ging over ons hart. Hoe hard dat is van nature. Heb ik wel eens een steen meegenomen. Ik zeg tegen die kinderen, voel nu eens aan die steen. Dat is hard, hè. Kijk, zo hard is ons hart. Zit helemaal dicht. Daar dringt niks in door. Ja, het staat open voor de wereld. Maar wat een wonder als de Heilige Geest dat hart opent. Zodat Gods roeping wordt opgemerkt en ter harte wordt genomen. Zodat acht wordt gegeven op wat de Heere zegt. Want als er nu een jongere zegt vanmiddag, ja dominee, ik vind het moeilijk hoor. Het gaat over de opening van het hart. Maar wat ervaar je dan als je hart geopend wordt? Wel, dan ga je luisteren, acht geven. Denk maar aan Lydia. Ze hoorde het woord, maar dan lezen we, als ze daar is met die vrouwen, en als het woord wordt verkondigd, dan lezen we dat zij onder de prediking van Paulus zat en dat haar hart wordt geopend. Toen drong het woord door tot in het diepst van haar hart. Ze had misschien al veel vaker het woord gehoord, maar toen, door de krachtige werking van de Heilige Geest, drong dat woord door. Ze ging acht geven op wat de Heere bij monden van zijn dienstknecht sprak. En dat is nu een kenmerk. Dan ga je echt luisteren. Dan komt er een verlangen om meer te horen uit dat woord en over wie de Heere is. Is dat zo in jouw leven? Dat is mijn gebed. Dat je meer wilt weten, dat er een honger komt naar dat woord. En tegelijkertijd dat je gaat inzien dat al die dingen die de wereld je bieden van nut en geenerlei waarde zijn. Hoe staat het hier? Hij dringt ook door tot in de binnenste delen des mensen met de krachtige werking deszelfde wederbarende geestes. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Door Gods wederbarende Heilige Geest wordt de hardheid van het hart weggenomen. Je wordt week van binnen. Je gaat echt luisteren. Je luistert niet meer voor een ander. Eerst was het dat zei de dominee goed voor dat gemeentelid. Nee, maar je gaat nu luisteren naar wat de Heere tot jou zegt. Wat een wonder. Als die hardheid wordt weggenomen. Als dat ongeroerde en kille hart, waardoor een mens voor de hel niet schrikt en naar de hemel niet verlangt, wordt geopend. Of om het anders te zeggen, als de Heere dat stenen hart uit ons gaat nemen en ons een vlezen hart geeft. Ja, dan komt er een droefheid naar God. Een heimwee naar God. dat steenharde, ongevoelige en onbewogen hart, dat gaat warm en levend kloppen. Kloppen van schrik bij het zien van de steeds groter wordende schuld voor God. Maar ook in die weg kloppen van vreugde, als de zaligmaker zich aan ons openbaart, als de schoonste van alle mensenkinderen. Gemeente, het historisch geloof heeft alleen maar betrekking op het verstand. Dat maakt ons niet zalig, hoe belangrijk het ook is om veel te weten uit de Bijbel. Maar dan blijven we uiteindelijk toch dezelfde. En het tijdgeloof heeft alleen betrekking op ons gevoel. Dan is er wel allerlei gevoeligheid, dan kunnen er tranen van blijdschap en droefheid zijn, maar het hart wordt niet geopend en vernieuwd. En uiteindelijk blijven we toch dezelfde. Als het gevoel weg is, dan is alles weer weg. En het wondergeloof heeft vooral betrekking op de wil, maar het ware geloof is een zaak van het hart. Ik zei het al, ons hart is van steen, van beton, kei en keihard. Maar wanneer de Heilige Geest ook in deze dienst bekerend werkt onder de prediking van het woord, dan vermurft hij dat harde hart. Hoe staat het er nog meer? Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. Dat wil zeggen, dat hart dat wordt gereinigd, gelouterd. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden uit. We komen daar zo meteen op. De van nature aanwezige haat en vijandschap tegen de Heere verdwijnt. Ook tegen de wegen die de Heere met je gaat. De heerschappij van zonde en Satan wordt verbroken. En de heerschappij wordt van de Heere, die wordt erin geplant. Gemeente, is ons hart geopend. Ja, voor de wereld sowieso, maar is het geopend voor de Heer? O, de Heilige Geest is het die ons hart opent voor Hem. De Heilige Geest is het die Gods liefde uitstort in het hart, zodat er wederliefde komt. Zodat je niet alleen ziet wie je zelf bent, een zondaar die voor God niet kan bestaan, maar zodat je ook mag zien op die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. O, wat een wonder. Als je hart geopend is voor de Heere en zijn dienst. Als je hart mag kloppen voor Hem. Wat een wonder als je een nieuw hart ontvangen hebt, jongens en meisjes. Want daar hoef je niet oud voor te zijn, hoor. Misschien ben je 6 of 8 of 12. O, bid toch om dat geopende hart, dat nieuwe hart. De Heer heeft het beloofd in het uur van je doop, om dat ook te schenken en te werken uit enkel genade. Het verstand wordt verlicht bij de waarachtige bekering. Ons hart wordt geopend en onze wil wordt vernieuwd. Hoe staat het in artikel 11, ik las het al even, in de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was, levend wordt, die boos was, goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil al zo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Gemeente, het wilsleven is van grote betekenis. Wat we willen en niet willen. En je merkt dat al bij een klein kind. Maar ook die wil is door de zonde verdorven. Of niet? Wij willen niet wat God wil. Wij willen wat we zelf willen. Wij willen God niet meer dienen zoals hij gediend wil worden. We willen wat de Satan wil. Nee, onze wil is geen vrije wil meer, maar een slaafse wil. Wat ons hier opvalt is dat de menselijke wil voor de bekering dood is. Dat klinkt een beetje vreemd. Want een werelds mens heeft toch een wil. Al is die wil dan ten kwade, die wil die bestaat. Maar laten we goed lezen wat er bedoeld wordt. Uit de samenhang blijkt dat hier gesproken wordt niet over de wil in het algemeen, maar over de wil ten goede. Die is voor de wedergeboorte, voor de waarachtige bekering, dood. De mens is van nature geneigd tot alle kwaad. En de wil ten goede wordt nu levend gemaakt door de Heilige Geest. En de boze wil wordt omgebogen. De zondaar die wordt gewillig gemaakt om tot Christus te komen. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. Gemeente, wanneer een inbreker wordt gearresteerd, dan zal hij zich niet gewillig naar het politiebureau laten brengen. Hij zal alles proberen om weg te vluchten. Als nu God een zondaar arresteert, dan wordt zijn wederspannigheid gebroken. Ongedwongen, gehoorzaam en gewillig wordt hij bewogen zich door Christus tot God te wenden. Onwil verandert in liefdevolle gehoorzaamheid. En dat wordt in de laatste regels van artikel 11 in allerlei bewoordingen steeds weer aangegeven. En zelfs wordt erop gewezen dat de Heilige Geest niet alleen de wil verandert ten goede, maar dat de Geest die goede wil ook sterkt. Hoort u het? U die de Heere mag vrezen, dat is nodig. Dat die goede wil ook wordt gesterkt. Opdat daar ook een wassen en een toenemen mag zijn in de kennis van de Heere Jezus Christus. Een wassen en toenemen ook in wie je zelf bent. Je ziet op je zonde en op je schuld tegenover een goeddoend God. De ombuiging van de wil is niet iets wat de Heilige Geest één keer doet. Daar is steeds weer de bearbeiding door de Heilige Geest in nodig. We zien dat ook in de brieven van Paulus. Er wordt gesproken over de strijd tussen vlees en geest. Gemeente, kennen we iets van de vernieuwing van onze wil. Ik hoor een jongere denken, dominee, maak dat dan eens concreet. Hoe kun je dat merken, dat je wil vernieuwd is? Wel, dan is het je gebed geworden. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Wat we bij Paulus hoorden toen hij gearresteerd was. Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Dat is een kenmerk van de vernieuwing van onze wil. Dan gaat het niet meer over wat ik wil, maar over wat God wil. En niet alleen op een bepaald terrein, maar op alle terreinen van het leven. Wij bakenen dat wat af en we zeggen, ja, dat bepaal ik. En dan een deel, als het over de geestelijke dingen gaat, dat vraag ik dan aan de Heere. Nee, het geldt ons gehele leven. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. O, wat een wonder. Als je wil vernieuwd is, als je metterdaad wil wat God wil, als die wederspannige wil gehoorzaam wordt, als je maar één verlangen hebt, Heere, dat ik dat ik uw wil mag doen, dat ik naar uw geboden mag leren leven. Gemeente der remonstranten die dachten dat God door de Heilige Geest in de wedergeboorte slechts een klein zetje tegen die menselijke wil behoefde te geven, slechts één keer en dan kon de mens zelf de rest doen. Was er maar een beetje goede wil, dan bewerkte de mens de rest van de goede wil zelf wel. Maar de wil die heeft een totale ombuiging nodig. 180 graden. Eerst was het, ik wil dit en ik wil dat, maar nu is het, Heere, wat wil gij dat ik doen zal? En dat wordt nu gewerkt door de Heilige Geest. En dan komen er ook vruchten. Vruchten van geloof en bekering. Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Gemeente, in die vruchten komt de dankbaarheid tot uitdrukking. Dankbaar, omdat de Heere door zijn lieve geest werkt. Dankbaarheid, omdat God de Vader ons verkoren heeft tot de zaligheid. God de Zoon ons verlost heeft door het brengen van het offeren van zijn leven. En God de Heilige Geest ons wederbaart en ons maakt tot een nieuw mens. Gemeente, kennen we iets van die waarachtige bekering. Van de verlichting van ons verstand. De opening van ons hart. De vernieuwing van onze wil. Nee, zegt iemand. Was maar waar. Was maar waar dat ik dat nu ook bevindelijk mag kennen. Wat hier zo duidelijk beleden wordt. Want ik vraag niet, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal. Ik zit zelf nog op de troon van mijn leven. En ik luister nog naar wat de boze me influistert. Wat moet ik doen? O, beleid het maar. Want nog wil de Heere door zijn geest werken. Vlucht maar met je onverlichte verstand. Je ongeopende hart. Je onvernieuwde wil tot hem. Die je door zijn geest uit genade veranderen wil en kan. Niet morgen, maar nu. Want één ding is nodig. Gemeente, staat u ernaar, verlang jij ernaar. Ken je dat allerhoogst en dat eeuwige goed? Wat ben je dan gelukkig, jonge vrienden? Want dan zal God zelf je leidsman wezen, leren hoe je wandelen moet. En dan is het je dagelijkse gebed, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Als het je ontbreekt, wat hier aan de orde komt, het werk van de Heilige Geest. Open dan je mond. Want al wat u ontbreekt, schenkt hij. We zongen het vanmorgen. Als laatste psalm. Al wat u ontbreekt, schenkt hij, zo gij het smeekt, mild en overvloedig op zijn trouwverbond. Amen. Gemeente, zingen we van psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, het zesde vers.